dit was weer... Ik vond het zelf erg mooi dat we... Weet je, uiteindelijk gaat het hier gewoon om. Om onze Heer, onze Koning. Die zoveel voor ons heeft gedaan. Ja, ik kan daar niet zo altijd helemaal bij van. Denk van, Heer... Ja, ik besef nog lang niet... waar u allemaal voor gestorven bent. Ik heb dat allemaal nog niet door. Ik snap er nog zo weinig van. En ik vind het echt heel mooi als ik zie wat God allemaal voor ons doet. En hoe we hem daarin mogen verdanken. En ook het avondmaal. Het heeft voor mij altijd zo'n mooi betekenis. Mijn Heer, mijn Koning sterft. En brengt ons op zo'n positie. Totaal niet verdiend, maar zo mooi. En het zijn de dingen waar ik het allerliefst over spreek. Als ik mag spreken, heb ik het liefst over die liefde en die genade. En dat grote werk van God, wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar heel soms zijn er dan van die momenten dat God een iets andere richting geeft om alleen maar daarover te spreken. Ik wil met u iets anders bekijken, maar we komen hier absoluut op terug. Op de grote dingen die God voor ons doet. Ik wil met u beginnen met lezen. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. Vandaag ga ik met u spreken over Job. Daar wil ik u iets over gaan vertellen. En het boek Job, toen ik eigenlijk aan God vroeg, waar wilt u dat ik over spreek, was het één woord, Job. En ik denk, oh, Job. Moet dat? Het, voor mij is Job armoe en lijden. En dat vind ik, ik vind me daar zelf, armoe ken ik niet. En lijden heb ik niet meegemaakt. En dan denk ik van, Heer. En het is ook een boek als je het leest, ik heb het nu een paar keer doorgelezen, die echt vragen aan, er komen de vragen bij me op die, dat zet je zo tot denken aan, dat, dan... Allemaal van die wat lastigere vragen. Hoe zit het nou? Is God nu echt? Heeft hij nou alles echt in controle? Geeft God nou wel of geen lijden? En allemaal dat soort dingen. Dat je denkt van, hoe zit dat? En dan kan je nou ook heerlijk met elkaar... Linde en ik hebben er weer heel lang over kunnen praten. En dan denk je van, oh, het is over 12, tijd van de bed. Maar het zijn dingen die dit boek voorstelt... die wel heel, heel, heel belangrijk zijn om over na te denken. Ik wil met u verder lezen... Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Het eerste wat mij zo opviel toen ik dit boek opende en ging lezen, Job was een topper. Hij was godvrezend, keerde zich af van het kwaad, vroom en oprecht. En als je verder ook leest, hij was iemand die anderen hielp. Als Job je had geholpen, was het probleem daarna altijd weg en opgelost. En als we verder lezen, dat lezen we in Job 1 vers 8. En de Heere zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Wauw, ik hoop later dat dit van mij gezegd wordt door God zelf. God schept op over Job tegen Satan. Er is niemand. Dit was de beste mens op aarde op dat moment. Wanneer dat moment was? Geen idee. Waarschijnlijk lang, lang geleden. Ik weet niet, we weten niet wie het geschreven heeft. We weten niet wanneer het precies heeft plaatsgevonden en waar het überhaupt echt was. Dat is allemaal niet zo bekend. Maar Job weten we wel van. Het was een oprecht en vroom en goed mens. En daarom is het ook zo hard om te lezen wat zometeen gaat gebeuren. Juist dit goede en oprechte mens gaat zoveel ellende meemaken. En dat is een van die eerste dingen die, die bij mij begonnen van, hoe zit dit nu? Hoe soeverein is God? Dan denkt u, soeverein, wat is dat? Soeverein is als iemand de echte almacht heeft. Dat hij kan bepalen wat er gebeurt en dat zijn wil wet is. En dan denk ik, dat in dit boek wordt het iets anders voorgesteld. Maar hoe zit dat nu? Is het echt zo altijd dat wat God wil ook altijd gebeurt? Is God ook zo soeverein? Hoe kijken we er tegenaan? Want dat kan echt wel consequenties hebben in hoe wij omgaan met dingen die op ons pad komen. Ik durf de stelling aan dat God absoluut soeverein is, maar het niet doet. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij is hier op aarde niet zo helemaal soeverein meer. En dat komt als volgt. In Genesis 1 vers 28 lezen we dit. Die had ik volgens mij wel op. Ja. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. God gaf heel bewust een deel van zijn macht over aan u en ik. En dat is zijn bewuste keuze geweest. Het is zijn bewuste keuze geweest dat wij een vrije wil hadden. Dat wij konden kiezen. En daarmee leverde God een stukje van zijn soevereiniteit, van die absolute macht in. Want hij zou niet voorbij ons mensen meer gaan. Want wij hadden de macht en de opdracht om over de aarde te gaan heersen. En dat geeft eigenlijk meteen al, zonder dat ik erover gelezen heb, het antwoord, het algemene antwoord op waarom er lijden in de wereld is. Er is lijden in de wereld omdat wij als mensheid dat veroorzaakt hebben. Dat is over het algemeen zo. Wij kregen de macht, we hebben hem vrij snel overgedragen aan Satan en daardoor is ziekte en dood en ellende en oorlogen de wereld ingekomen. Dat is de algemene onderliggende reden van de lijden in de wereld. Maar daar gaat het lijden in het boek Job niet over. Daar gaat iets anders gebeuren. En ja, weet je, ook al van tevoren wil ik u dat heel graag benadrukken. Dit is een unieke geschiedenis in de Bijbel. Als je het boek leest, denk je, hey, hoe zit dit nou ten opzichte van dat wij onder Gods genade leven? Wij leven in een ander tijdperk. En dat ga ik u laten zien. En mensen in dit boek hadden het al door dat er iets mooier zou komen. Maar wij leven echt, we hebben zo'n hoge positie en wij zijn zo beschermd, dat het, ja, wat hier staat, het kan ons eigenlijk niet zo overkomen. Maar we gaan verder in dit mooie boek. Als we lezen, dat heb ik een stukje, dat staat er niet op. Dan ga ik u de startgeschiedenis lezen. En dan ga ik terug naar vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere. Dat ook Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen Satan, waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job, want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Dit is wat er achter de schermen gebeurt. En waar Job op dat moment helemaal geen weet van heeft. Job is onderdeel van een discussie van tussen God en Satan. En we krijgen hier een inkijkje in de geestelijke wereld die we eigenlijk maar heel weinig lezen in de Bijbel. God schept op over zijn dienaar Job. En Satan, ik ga het straks lezen, die verleidt God eigenlijk om hem toe te staan. Het is heel raar om dat zo over God te zeggen. Ik snap dat het waarschijnlijk geen eens het goede woord is. Maar dat is de lastigheid soms van dit boek. Dat hij Job mag gaan treffen met heel veel ellende. En dan lezen we verder. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer de eerstgeborene. Dat er een bode bij Job kwam. En zei, de runderen waren aan het ploegen. en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enig ontkomen om het u te vertellen. Daar gaat het eerste deel van Jobs rijkdom. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Daar gaat het tweede deel. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei: de Galdeeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen. En namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Daar gaat het volgende deel van zijn rijkdom. Job is in die tijd is de aanzienlijkste, zegt de Bijbel, man in het oosten. Schatrijk. En in 1 klap is hij al zijn rijkdom kwijt. Maar het gaat nog verder. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: uw zoon en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis. En het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op aarde en boog zich neer. Wow. In 1 keer ben je al je rijkdom kwijt. Echt alles. En je kinderen ook nog. Hij had er 7 zonen en 3 dochters. Alles weg. Het is heftig. Zonder dat jij weet waarom het je overkomt. Zonder aanwijsbare reden. In 1 keer. Allemaal weg. Maar toch lezen we in vers 22. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij Gods niets ongerijms toe. Hier nog niet. Hij zondigde niet. Hij was alles kwijtgeraakt. Maar hij vertrouwde nog op God. En dan lezen we verder, als we verder zouden lezen in hoofdstuk 2. Weer een keer een inkijkje in de hemel. Weer komt Satan, ook bij God. En dan lezen we in vers 3. De Heere zei tegen de Satan in hoofdstuk 2 vers 3. Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrees en er keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid. Hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. God weet wat er echt is gebeurd. Maar nog steeds getuigt hij, God zelf, van een mens die in diepe ellende zit. Dat hij oprecht en vroom is. En hij zondigt niet. Ik vind dat zo mooi. En daarna zegt Satan: ja, natuurlijk. Huid voor huid. Laat me hem maar treffen. En God staat het nog een keer toe. En hij treft Job met een ernstige ziekte. Met zweren. En Job gaat dan zitten. En gaat zich krabben met potscherf. En er zit een zak en as. En dan lezen we niet meer heel veel. Dan lezen we niks meer van Satan. Want dan gaan de mensen de plek van Satan helaas innemen. Want dan lezen we: ten eerste, toen zei zijn vrouw tegen hem: hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Dat is lekker, ben je alles kwijtgeraakt? En de enigste persoon in de hele wereld die nog heel dicht bij jou staat, je vrouw, zegt: sterf. Er blijft heel weinig van Job over. En toch is hij door het hele boek, als u aan het eind zou lezen, Job zondig niet. Dat vind ik zo mooi. En daarna gaan we verder. Dan komen de 3 vrienden. En dat kunt u lezen. Dat is Elifas, Bildad en Zofar. Ze komen naar hem toe. Want ze hebben van de ellende gehoord. En ze zien het. En ze zien hoe erg hij eraan toe is. En ze breken in huilen uit. En 7 dagen en 7 nachten zitten ze bij hem en zijn stil. Ik had voor Job gehoopt dat ze stil waren gebleven. Want vanaf hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 32 ontspint zich een heel interessant stuk. Ook voor ons. In al die hoofdstukken gaan die vrienden proberen een antwoord te geven op het lijden. En ja, het zijn niet de juiste antwoorden. Ze lijken heel goed en ze lijken heel heilig. En er zit logica in, absoluut. Maar Ik ga echt niet alle hoofdstukken lezen. Hier stop ik met de lange stukken lezen, want het zijn er 42 en dan zitten we hier nog heel lang. Maar in hoofdstuk 3 breekt er iets bij Job. Tot dan toe heeft hij het lijden gelaten ondergaan. Maar als u hoofdstuk 3 zou lezen, in het openingsvers, daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job is het helemaal kwijt. En dat is zo logisch. Je bent alles in je leven kwijtgeraakt. En wat het boek mij leert, als ik zie hoe Job daarmee strijdt en worstelt, dat dat best mag. Het is niet erg als het tegen zit om een keer boos te worden op God. Echt niet. Dat laat dit boek gewoon zien. En ja, hij gaat verder, hij vervloekt zijn dag en hij vindt zichzelf, eigenlijk snapt hij er niks van. Dan zegt hij, God, ik ben toch rechtvaardig en allemaal dat soort uitingen. En er komt iets naar boven in Job. En daar gaat God wel mee aan de slag. Het was niet de reden van Jobs verzoekingen, van Jobs lijden. Maar er komt wel een dingetje naar boven bij Job, door dat lijden heen. De drie vrienden snappen dit niet. Die horen vooral iemand die zichzelf ja, rechtvaardig vindt, heilig, vroom, en dat hij zulke goede daden heeft gedaan. En hoe kan God hem dan straffen? En zijn vrienden gaan hem eigenlijk ook in die lijn antwoorden. En als u het zelf door zou lezen, dan zou u eigenlijk kunnen ja, de antwoorden een beetje in bepaalde categorieën kunnen leggen. En dat doen wij ook vaak als we mensen zien in lijden. Dus let hierop dat we heel goed opletten wat we zeggen, op welke manier. Want we helpen niet altijd onze broeders en zusters ermee. Elifas gaat een antwoord geven. Elifas is de oudste. En als je al zijn antwoorden zou lezen, dan wordt het eigenlijk een beetje door deze twee versen getypeerd. In Job 4, vers 8 staat dit. Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. Nou, fijne bemoediging, hè? Sorry, Job, jouw schuld. Volgende vers. Ik heb zelf een dwaas wortel zien schieten, maar meteen vervloekte ik zijn woning. En in dit soort bewoordingen proberen hun vrienden Job te bemoedigen. Nou, dat is geen bemoediging. Als je dit soort vrienden hebt, dan heb je geen tegenstander meer nodig. Dan kan, ja, het lijkt wel alsof in dit stukje zeg maar Satan een dutje gaan doen is. Want die vrienden hopen alleen maar ellende op. En vertroebelen ook de blik van Job. Maar Elifas zegt een paar keer dit. Ik heb gezien, ik heb opgemerkt. Elifas probeert Job eigenlijk vanuit zijn ervaring te zeggen. Ja, er is lijden in jouw leven omdat jij iets fout hebt gedaan. En dat heb ik al heel vaak gezien. Mensen die iets verkeerds doen, daar gaat het slecht mee. En dat lezen we inderdaad in de Bijbel. Maar dat was helemaal de reden hiervoor niet. Job had niks slechts gedaan. Maar Elifas probeert uit zijn eigen ervaring iets aan dit onmenselijke leed haast een antwoord te geven. En het lukt niet. Hij geeft uit ervaring dat antwoord. En er zitten, als u leest, echt dingen bij die Bijbels zijn. Maar het wil niet zeggen dat als je Bijbelse dingen gewoon maar uit je mond strooit, dat het altijd goed is. Het is pas wijsheid als je weet wanneer je de Bijbelse dingen moet toepassen. En niet op basis van jouw ervaring. Op basis van Gods geest. Laten we oppassen dat als we mensen zien in problemen en willen ze heel graag helpen, dat we niet dat alleen maar insteken over de lijn, ik heb gezien of ik heb dat ook meegemaakt. Niemand is uniek in de dingen die hij meemaakt. Want we maken allemaal dingen mee. Dus op die manier ben je niet uniek. Maar elke situatie is net weer even anders. Dus pas op. Ga niet iemand alleen maar vanuit ervaring proberen te helpen. Luister naar wat God wil dat jij zegt. En anders ben stil. Bildad heeft een andere, die gaat het over een andere boeg gooien. Volgende. Want doe toch navraag bij de vorige generaties. Bereid je voor op onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets. Want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Zullen die je niet onderwijzen tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen? De boodschap die hij brengt is exact dezelfde als Elifas. Jij hebt gezondigd, dus het is jouw schuld, als je gaat lezen. Maar hij gooit het over de boeg van traditie. Hij heeft het geleerd uit vorige generaties, die hebben hun weer geleerd. En op zich is dat goed, om van de generaties voor je te leren. We moeten niet zo eigenwijs zijn en te denken, ik leer alles zelf wel helemaal zelf. Luister naar anderen. Want die zijn al wat ouder, hebben wat meer meegemaakt. Maar het helpt niet. Als het uit generaties is en uit traditie, gaat dat iemand niet verder helpen. En zeker niet met het probleem wat ze eigenlijk aan het aanspreken zijn in Job. Stiekem. Want God is namelijk ook aan het werk, toch door die vrienden heen. Dit werkt niet. Ervaring, traditie, pas op. Weet wat je moet zeggen. Maar ga niet zeggen, ja, ik heb dat vroeger gezien of ik heb dat geleerd. Dus hop, dat hoort bij jou. Daarmee kan je mensen echt pijn doen. En dat helpt niet. En als we zover zouden nemen, die komt eigenlijk vanuit een wettische hoek. Dat er regels zijn, zoals God werkt. En daar, als je daar nou aan houdt, dan gaat dat goed. En omdat je daar niet aan gehouden hebt, is het slecht met je. Het zijn allemaal waarheden, want ook dat laatste, dat klopt. Er staat in de Bijbel gewoon, en ook in de nieuwe tijd, als je het goede zaait, ontvang je het goede. En als je daar veel doet, dan ontvang je dat ook. Dat zijn wel logica en Gods wetten. Maar het helpt hem niet. Waarheid op het verkeerde moment gesproken helpt niet. En ze komen allemaal tot die ontzettend harde conclusie. Het is je eigen schuld, Job. En dat is zo jammer. Want het was Jobs schuld. Helemaal niet. Maar door al dit gepraat komt er wel een onderliggend probleem naar voren. En we komen nu al een heel stuk verder in het boek Job. En dat is het boek, dan zitten we in hoofdstuk 32, vers 1 en 2. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Hier ligt het probleem waarom die eerste drie antwoorden helemaal niet werkten. Als iemand zichzelf goed vindt, ja, dan is elke hoop, elke wijsheid, elke goddelijk ding is kansloos. Job vond zichzelf gewoon rechtvaardig. En hij krijgt het er zelfs uit in 34 vers 5. Volgens mij had ik dat hier staan. Want Job heeft gezegd, ik ben rechtvaardig, maar God heeft mijn recht weggenomen. En hij roept God tot verantwoording dat God iets mis heeft gedaan. Dit is, ondanks dat Job een vroom en rechtvaardig mens was, zit er iets in Job wat in ons allemaal zit. Die hoogmoed en die zelfrechtvaardiging. Die originele fout van Adam en Eva. Wij zijn beter als God. Wij weten het wel beter. En echt, als u dat bij uzelf merkt, God wil dat echt bij u afbreken. U weet het niet, u snapt het niet. God is echt beter. En echt slimmer. Echt wijzer. En dit gaat God weghalen door dat lijden heen. En ik weet heel zeker dat het niet de bedoeling was. Want we lezen in het begin dat Job gaat lijden. Het lijden over Job komt vanwege iets tussen God en Satan. En niet omdat er dus deze zonde in Job was. Maar wat we hier zien gebeuren is wat er eigenlijk staat in Romeinen 8 vers 27. Daar staat, en wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders of zusters. Of als je zou lezen in Filippenzen 4 vers 10, dan leest dat Paulus ook heeft geleerd om overal tevreden over zijn. God gaat toch in deze situatie, en dat vind ik zo mooi aan God, God gebruikt de situatie wel om Job in een intiemere relatie met hem te krijgen. En hij gaat ervoor zorgen dat dit lijden zelfs bijdraagt ten goede. Daar is God toch mee bezig. Het was niet de reden van het lijden, begrijp me goed. Maar God gaat het wel gebruiken. En dat is eigenlijk ook zo'n belangrijke vraag voor ons. Waarom gebruikt God dit voor die intieme relatie? En waarom gebruikt God het voor ons hier? Dat wij meer op Jezus gaan lijken. God wil dat we zijn discipel zijn. Niet alleen maar blij met de redding, maar daarna ook altijd achter hem aan en steeds meer op hem gaan lijken. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Job ondergaat Romeinen 12, waar staat: en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Dat moet bij ons ook gebeuren. We zijn gered. Maar ons hoofd en ons hele systeem moet wel in lijn komen met hoe God tegen de werkelijkheid aankijkt. En God kan daar situaties voor gebruiken. Daar is hij een meester in. En dit is wat eigenlijk Job ondergaat. En wij hebben dit gewoon helemaal uitgelegd gekregen. Job wist dit soort zaken ook eigenlijk nog niet. En aan het eind dus, zeg maar, van die hele discussie tussen die drie vrienden en Job, als u hoofdstuk 29 en 30 zou lezen, dat is wel het hoogtepunt van Job zelfrechtvaardiging. 29, als je gaat lezen hoeveel hij daarover zichzelf praat en over ik en mij, dan is dat in één hoofdstuk wel meer dan 40 keer. Want hij was zo goed, hij deed zo goed, hij was in zo'n mooi aanzien. En dat is, ja, zelfrechtvaardiging, hoogmoed ten top. Pure egoïsme komt naar boven. Als je hoofdstuk 30 leest, is het enorme bitterheid wat eruit komt. Dat zijn, ja, de enorme uitwassen van, ja, zelfrechtvaardiging, van jezelf zo goed vinden. En daar moeten we ook op letten, ook in hoe we met elkaar omgaan. We zijn niet beter als de ander. Maar wij worden opgeroepen de onderste weg te gaan. En dat is heel moeilijk, want ik weet het ook heel vaak beter. Als iemand anders wat, ja, op bepaalde plekken of als een leider wat zegt, luister nou maar gewoon. En dat hebben we wel te leren. Job zit vast in zijn zelfrechtvaardiging en zijn vrienden hebben geen antwoord kunnen geven. Maar er waren geen drie vrienden. Ik wil dat u hoofdstuk 32 opslaat. En want dan komt er iemand in het boek naar voren die zo mooi is. Hoofdstuk 32, vers 1. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachel, de Buziet uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Er is nog iemand anders. Elihu. En zijn naam betekent: hij is mijn God. En deze Elihu gaat Job helpen. Het is geen oude man. Hij is niet ervaren. Maar hij heeft wel zijn mond gehouden. Dat lees je in vers 3. Daar staat er: zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat ze geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarde. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Hij was echt heel respectvol naar de oudere generatie en had zijn beurt afgewacht. Dan gaat hij verder. Ik ben jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud. Daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie mijn gevoelen te vertellen. Ik zei: laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid bekend maken. Het zou zo moeten zijn dat als je ouder bent, je wijzer moet zijn. Ik weet lang niet altijd of dat zo is. Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ik hoop ook later, als ik stokoud ben, dat ik ook wijs ben. Maar ik hoop het. Maar het gebeurt echt niet altijd. Drie vrienden hebben bewezen dat ze niet wijzer zijn dan deze Elihu. En ik vind het zo mooi daarna. Daar staat: voorwaar, het is de geest van God in de sterveling en de adem van de Almachtige die de verstandige, die verstandig maakt. Elihu snapte iets. Je wordt niet wijs door ervaring alleen, je wordt wijs door Gods geest. Het is de geest van God die jou wijs maakt. Die jou inzicht geeft in hoe de dingen zitten. Die jou de juiste timing geeft. En die jou ook de juiste waarheid geeft om iemand te helpen en te bemoedigen. En misschien zelfs ons te corrigeren. Dat doet Gods geest. Zo wil die ook bij u werken. Elihu wist dit. En vertelde dit zo aan Job. Niet te velen van jaren zijn wijs. Niet de oude mensen begrijpen het recht. Nou, dan gaat hij zo verder. En dat is zo'n... Ja, Elihu is een beetje best wel heel erg boos op zijn vrienden. Hoe hebben jullie nou niet kunnen zien waar het probleem lag? Het gaat niet alleen om het lijden van Job. Het gaat omdat hij zichzelf zo goed vindt. En daar moet wat mee gebeuren. En dan lezen we ook nog een keer in vers... Als je een stukje doorgaat naar hoofdstuk 33... Dan zegt hij dat nog een keer in vers 4. De geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Als je kunt, antwoord mij dan. Stel je dan op voor mij, ga staan. Ik behandel niet straks het stuk van dat Job, dat God ten tonele verschijnt. Dat God Job ter verantwoording gaat roepen. Maar Elihu gebruikt bijna dezelfde dingen als God gaat zeggen. Kom jij nou maar staan. Verantwoord je nou maar eens een keer echt. En daarin lijkt Elihu heel erg op Jezus. Dat Elihu eigenlijk Jezus is en daarna God hem uiteindelijk Job corrigeert. Als we verder lezen, gaan we verder in hoofdstuk 33, vers 12, staat nog een keer. Maar zie, antwoord ik je... Ja, ik moet even kijken of het goede vers erbij pak. Ja. Maar zie, antwoord ik jou, hierin ben je niet rechtvaardig, want God is groter dan een sterveling. Waarom heb je hem ter verantwoording geroepen? Hij legt immers van geen van zijn daden verantwoording af. Soms zullen wij God niet snappen. Ik denk heel vaak niet. Maar we kunnen hem niet ter verantwoording roepen. Dat is wat anders dat je in al je pijn en ellende naar God mag uitroepen dat je het niet snapt. Maar roep God niet ter verantwoording in het idee dat jij beter als God bent, rechtvaardiger als hem. Doe dat nou niet. Dan gaan we verder. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op mensen valt in de sluimer op zijn slaapplaats. Dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en verzegelt de tuchtiging om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf en zijn leven van het omkomen door de werpspies. God spreekt 1, 2 keer in dromen tot jou om jou iets duidelijk te maken. Hij wil jou afhouden van verkeerde keuzes. Hij wil je leiden. Hij spreekt door visioenen heen. Maar luister wel. Hij spreekt nu ook heel veel door Gods woord heen. Luister. Als je het niet doet, helaas, dan gaat u het leven echt tegenkomen. Dat is wel ook een les die we verder zouden kunnen leren daaruit. Laat je door God onderwijzen. Hij spreekt op vele manieren. En dan kom ik eigenlijk bij het sleutelvers, vind ik, in het hele boek Job uit. Hoofdstuk 33 vers 23, daar staat, als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, 1 uit 1000, om de mens bekend te maken wat zijn recht is. Hier introduceert Elihu de man uit duizenden, uit miljoenen. Job had 1 ding niet, hij had geen middelaar in de hemel. En dat hebben wij wel. Onze middelaar, Jezus, is bij de troon van God om voor ons te pleiten. Job had dat niet. En daarom ben ik er van over. Daarom heb ik het hele sterke idee dat dit soort lijden ons niet kan overkomen. Omdat Jezus voor ons ingrijpt. Elihu vertelt hier over die man uit duizenden. Die unieke man komt naar voren en die zal ons recht verklaren. En wat verder, ik heb op jullie gelet en zie, er is niemand die Job kan... Dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Elihu had zicht op iemand, op een middelaar. Hij heeft daar iets van geproefd en begrepen. Wij hebben een middelaar. Iemand die in elke situatie voor ons ingrijpt. Iets wat Job niet had. En daarin zijn we zo bevoorrecht. Dat is diegene waar we de hele ochtend over gezongen hebben. Dat is degene waar we avondmaal over hebben gevierd. Dat is degene die ons wil redden en verlossen. Ook van onze hoogmoed en zelfrechtvaardiging. En dan volgt er een hele mooie, een hele mooie belofte. Daar staat dan in 33:25, zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd. Hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. Hij zal vurig tot God bidden en die zal hem goedgezind zijn en zijn aangezicht aanzien met gejuich. Want hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Jezus is dit. En hij gaat door u heen werken. Als er slechte situaties zijn, hebben wij de grote belofte dat het beter wordt. Dat regelt Jezus voor ons. Altijd. En dan wordt het, dan zal je vlees frisser worden dan in de dagen van je jeugd. Ik weet me niet goed wat ik me daarmee voor moet stellen. Maar dat is toch een mooie belofte. Ook al is het slecht, ook zitten we in een hele zware situatie. God herstelt. Dat kan vanwege Jezus. Hij zal de mensen aanschouwen en dat is degene die het overkomt. En zeg, ik had gezondigd en wat recht is, had ik krom gemaakt. Maar hij heeft het me niet vergolden. Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat zij niet in het graf kwam. En mijn leven nu in het licht. En mijn leven nu in het licht ziet. Zie, dit alles doet God 2 of 3 keer met de man. Om zijn ziel terug te brengen van het graf. Opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. Gods doel in het spreken van de mens is hem om bij Jezus te brengen. Dat wij echt in hem gaan geloven. En die zelfrechtvaardiging, die hoogmoed, echt neerleggen. Er staat in Johannes 8 dat de waarheid ons vrij zal maken. En heel eerlijk, dan denk ik van, hoe kan dat nou? Hoe werkt dat nou, dat waarheid mij vrij maakt? Als u het vers daarvoor zou lezen, zegt er, dan heeft Jezus het erover dat je zijn discipel bent. En als je dan de waarheid kent, zal die waarheid je vrijmaken. Wij moeten de discipel van Jezus worden. Ons eigen wil, ons eigen rechtvaardiging neerleggen. En dan zullen we God door ons heen zien werken. En ja, in zo'n hoofdstuk, midden hierin, ja, laat Elihu zien hoe Job van die zelfrechtvaardiging af kan komen. Hier pas komen de antwoorden voor Job. En als u verder zou lezen, dan geeft men het in, ook helemaal mooi in hoofdstuk 38. Daar komt God. Degene die Job zo heeft ter verantwoording geroepen, roept, die komt. En God verschijnt. Zo mooi. En God corrigeert Job. En om zomaar te zeggen, breekt zijn hoogmoed tot op de bodem af. Er blijft niks meer van Jobs hoogmoed en eigen gerechtigheid over. Om uiteindelijk komt Job, we zijn aan het eind in hoofdstuk 42, tot deze conclusie. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw in stof en as. En in een andere vertaling staat hij zo. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met mijn eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit, in stof, in het stof en het vuil. Job snapt dat hij helemaal mis zat. En daarvoor heeft hij heel veel pijn moeten lijden. Dit is het proces wat God met ons wat pijnlozer wil doen. En dat heet discipelschap. Maar helaas is het wel zo dat als we niet naar Gods waarheid luisteren, we soms het leven tegenkomen en dat pijnlijk is. Job weet uiteindelijk, ja, uiteindelijk komt het met Job allemaal heel goed. En als we verder zouden lezen in Job 42, dan lezen we dat hij echt alles terugkrijgt. En ja, ik weet niet hoe lang het lijden heeft geduurd van Job. Maar ik vermoed geen eens zo lang. Hij was wel alles kwijt. En dan staan we, lezen we in 42 vers 10, lezen we, En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had, tot het dubbele toe. Wauw. Hij krijgt het dubbele. God beloont hem dat hij heeft volgehouden. Dat hij het lijden heeft doorstaan. En het lijden waar hij niet zelf de schuld aan had. God brengt Job veel dichterbij. Job had van horen en zeggen van God gehoord, maar had God nu gezien. Wij mogen God ook zien in Jezus. En die diepe, intieme relatie met hem krijgen. Dat was het goede wat uit dit hele slechte verhaal naar voren komt. En Job, en God herstelt Job en geeft hem het dubbele. Hij was al rijk, hij was aanzienlijk in het oosten. Nu was hij helemaal rijk en heel aanzienlijk. En God doet dat. Maar God doet dat ook zo mooi. Dan zien we God ook weer werken. Niet alleen Satan werkt door mensen heen en gebruikt soms om ze lastig te maken. Maar vers 11 lezen we in 42. Al zijn broers en al zijn zusters en alle die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Ze betuigden medeleven, troost hem over al het onheil dat de Heer over hem had gebracht. Ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. God herstelt hem en hij gebruikt daar mensen voor. Zo werkt hij nu ook. Hij herstelt mensen en hij herstelt u en hij gebruikt die mensen voor. En hij doet het ook zelf. Hem overkomt uiteindelijk wat Elihu beloofd heeft, dat zijn huid frisser werd als in zijn jeugd. We lezen, als we verder gaan, dat hij, ja, alles wordt verdubbeld. Hij krijgt wel weer hetzelfde aantal kinderen. En hij krijgt 3 bloedmooie dochters, staat er in vers 15. Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren in het hele land niet te vinden. En hun vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broers. En daarna, Job leefde nog 140 jaar. En hij zag kinderen en de kinderen van zijn kinderen. 4 generaties. Job stierf oud en van de dagen verzadigd. Hij was getest. Hij had glansrijk het eigenlijk doorstaan. En hij had er, ondanks dat hij allerlei rare dingen zegt, is God zo tevreden met hem. Hij zegent hem enorm en hij kan nog jaren van zijn leven genieten. En hij heeft God ook nog dieper leren kennen. Ik wil u toch aanmoedigen. Als u merkt dat, ja, dat die zelfrechtvaardiging bij u naar boven komt, ren alsjeblieft meteen naar God. Om dat te belijden, om dat af te leren. Daar wil God u zo bij helpen. Want God wil door u heen werken. God wil niet dat u in eigen kracht voor hem werkt. Leg dat heel gauw neer. En we mogen weten dat als wij dat doen, we leven als zijn discipel. En hij ons zegent, net zo als Job. Vader, ik wil u danken. Heer, ik wil u danken dat u heel dicht bij ons bent en dat u van ons houdt. Heer, en ja, dat lijden, Heer, van Job, het was een unieke situatie. Heer, ik wil u bidden dat wij, en aan u vragen, Heer, dat u ons hart en ons verstand ervoor opent. Dat u in de hemel bent en voor ons pleit. Dat dit soort zaken niet overkomen aan ons, maar dat u ons beschermt. En lieve gemeente, ik zegen u dat u elke vorm van hoogmoed, elke vorm van egoïsme durft los te laten. God vraagt u, wil je mijn discipel zijn? Wil je mijn volgeling zijn? Heer, ik bid u dat we daartoe de moed van u ontvangen om dat te doen. Dat het niet meer om ons draait, maar om u alleen. Dank u wel.